onze van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 65ste psalm, 8ste vers, uw goedheid kroont de jaargetijden, en het 9e vers, de velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed. De verzen 8 en 9 van de 65ste psalm. Te zingen we na de geloofsbelijdenis uit de 103e psalm, het eerste vers. Looft, looft den Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Psalm 103, daarvan vers 1. Wat doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen? En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God komt vanavond naar ons toe vanuit Jeremia 2. Allereerst vanaf het eerste vers en vervolgens vanaf vers 22. De schriftlezing is uit Jeremia 2. Allereerst de versen 1 tot en met 13. En des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heren, ik gedenk aan de weldadigheid van uw jeugd, aan de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn, in onbezaaid land. Israël was de Heren een heiligheid, de eerstelingen van zijn inkomsten. Alle die hem opaten, werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam hun over, spreekt de Heere. Hoort des Heere woord, gij huis van Jacob, en alle geslachten van het huis van Israël, zo zegt de Heere. Wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn, en hebben de ijdelheid nagewandeld, en zij zijn ijdel geworden. En zeiden niet: waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland, die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. En ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht van hetzelve en het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwam, verontreinigde gij mijn land en stelde mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet: waar is de Heere? En die de wet handelden, kenden mij niet. En de herders overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar dingen die geen nut doen. Daarom zal ik nog met u lieden twisten, spreekt de Heere. Ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. Want gaat over in de eilanden der Geteërs en ziet toe en zendt naar Kedar en merkt er wel op en ziet of diesgelijks geschied zij. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelfde geen goden zijn. Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt. Wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de springader van het levende water hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken, die geen water houden. En vervolgens vanaf vers 22. Want al wiest gij u met salpeter, en al nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld. Zie uw weg in het dal, ken wat gij gedaan hebt, gij lichte snelle kemeling, die haar wegen verdraait. Zij is een woudezeling, gewend in de woestijn, naar de lust van haar ziel, schept zij de wind. Wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen die haar zoeken, zullen niet moede worden. In haar maand zullen zij haar vinden. Bedwing uw voet van ontschoeiing en uw keel van dorst. Maar gij zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemden lief en die zal ik nawandelen. Gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zijn die van het huis Israëls beschaamd. Zij, hun koningen, hun vorsten en hun priesters en hun profeten. Die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader. En tot een steen, gij hebt mij gegenereerd. Want zij keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde van hun kwaad zeggen zij, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of zij u ten tijde van uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal van uw steden zijn uw goden, o Juda. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Te vergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Ze hebben de tucht niet aangenomen. Uw zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heere woord. Ben ik Israël een woestijn geweest, of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed? Daar gij boelering zoekt, waarom gij ook de boosste hoeren uw wegen geleerd hebt. Ja, het bloed van de zielen der onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan alle die. Nog zegt gij, zeker ik ben onschuldig. Zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Ziet, ik zal met u rechten, omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg? Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd, want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmede niet zult gedijen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods heilige aangezicht in het gebed, om de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, trouwe en genadige God in de hemel, gij hebt de aarde op ongemeten zeeën gegrond en doorklieft met rivieren en meren. En Heere, sinds hebt u in uw trouw deze aarde gedragen en als een woonplaats ingericht voor ons mensen. En Heere, ook in het afgelopen seizoen van biddag tot dankdag mochten wij daar onze plaats hebben. En hebt u ons het leven en de mogelijkheid gegeven om in het leven ook onderhouden te worden. En u verlengde de genadetijd, Heere, ook door middel van het onderhoud van ons lichaam. Zodat wij voedsel ontvingen, kleding, een woning, gezondheid. En Heere, er zijn meerdere voorbeelden in het midden van de gemeente dat u de gezondheid ook weer hebt herschonken. Als een hoorder van het gebed hebt u dat gedaan. Soms heel wonderlijk was uw weg daarin, Heere. En als we dan in uw huis mogen zijn op de dankdag, en u stelt ons daartoe in staat, Heere, om met elkaar ook het te zingen, looft, looft en Heer mijn ziel met alle krachten. En vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Heere, dan is deze dag daarvoor te kort. Om het u allemaal te vergelden en uit te zeggen waarvoor u te loven, te danken en te prijzen bent. Heere, uw goedheid gaat het al te boven. En Heere, het staat boven alles geschreven, boven elke dag, boven elk uur, boven elke minuut, boven elke seconde, boven elke ademhaling en boven iedere hartklop. Het is allemaal uw goedheid, Heere. Gij hebt het wel gemaakt. En dan Heere, dan past het ons dat wij zo diep voor u buigen vanavond. En het u vanuit het hart ook zeggen, onverdiend, Heere, onverdiend wat u ons hebt geschonken en wat u ons hebt gelaten. Ook als de weg niet makkelijk was, Heere, maar zwaar en moeilijk. Als er veel te verwerken was, door teleurstellingen, door rouw, door verdriet, in eenzaamheid, Heere. U hebt tot hier toe geholpen als wij terugzien. Kunnen we ook alleen maar zeggen dat het dankzij u is dat we ook deze dankdag en deze dankdienst vanavond nog weer mogen beleven. Doordat u doorhielp, doordat u droeg, doordat u bewaarde, doordat u ons niet overliet aan onszelf. Heere, we hebben u voor zoveel te danken. Geef ons een dankbaar hart, maar wilt u ons ook het danken leren? Door uw Heilige Geest en geef ons ook op deze dankdag het gevoel van diepe afhankelijkheid. Dat wat wij uitspreken, Heere, dat dat nog niet het dankoffer is wat u verwacht en wat u waard bent. Al zal ook, als het goed is, bij de ware dank de mond in beweging komen. Maar Heere, dan ook het hart. En dan Heere, ook die verwondering in het hart. In de verbrokenheid van het hart. Heere, geef dat. Dat uw weldaden ons ook innerlijk mogen breken. Dat u zo'n heilig God zo hoog woont. Met het kwade allerminst gemeenschap kan hebben. En dat u dan toch zo zorgt. Terwijl we hoorden hoe u Israëls wegen hebt gewogen. Heb nagegaan, hoe gij daar uw uitspraak over hebt gedaan, dan weten wij ook dat gij ons allen hebt gezien. En wat zou u van ons moeten zeggen, Heere? Wij kunnen ons in elk geval niet boven Israël verheffen. Dat is een ding dat zeker is. En daarom bidden wij u, geef met diepe ootmoed ook te danken, Heere. En maak gij ons verlegen onder zoveel dankschuld die we hebben, Heere, want u bent naar waarde nooit te danken. Maar ook daarachter willen wij niet wegkruipen. U bent het zo waard, Heere, zo gul en zo hartelijke dankoffer vanavond te ontvangen. U bent het zo waard dat u bejubeld en bezongen wordt, Heere. En van een hart dat mag opspringen in u van vreugd over zoveel goedheid en over zoveel trouw. En dat u uw verbond bevestigt. En uw woord waar maakt dat u ons met alle goed wil verzorgen. al het kwade wil weren of ten onze beste keren wil. En heren, dan is er ook als het moeilijk was. Ja, bij ons toch geen aanleiding dat wij aan die belofte zouden moeten afdingen. Want heren, als gij het kwade, de tegenspoed hebt toegelaten, dan was het toch enkel en alleen uit enkel trouw dat gij liet verdrukken. En heren, dan was het om het ten beste te leiden, om het ter zaligheid te laten gedijen. En dat ligt nu in uw vermogen, zoals het vanmiddag beleden mocht worden in de dienst, dat gij dat doen kunt als een almachtig God, maar ook doen wilt als een getrouw vader. En zo hebt u het gedaan tussen biddag en tussen dankdag bij ons allemaal op uw eigen wijze. En als jongens en meisjes mochten overgaan, mochten slagen voor een examen, als ze ook nog werk mochten vinden, heren, wat is er dan ook wat dat betreft voor veel te danken. Als u in jonge levens ook investeerde door middel van uw woord. En als u ook geestelijke zegeningen naar hen toebracht. Wat hebt u dan ook om de jonge boompjes in de gemeente gegraven en een mest gelegd. Heren, dan mogen de ouderen dat ook opvatten. Weer dankdag. Weer zoveel reden om te danken. Een boom die al jarenlang oud is. Heren, toch nog weer zo verzorgd en zo wel gedaan. O Heren, en u zoekt u ook naar de vrucht. Heren, geef dat die er gevonden mag worden. In lof en eer en dankzegging en aanbidding voor u. Door u te erkennen, Heren, door u groot te maken. Geef daar een hartelijk verlangen naar. En geef dat u uw woord gezegend mag worden. Om inderdaad op de toonhoogte van uw woord u de dank toe te brengen. Laat de schriften daartoe geopend worden. Heren, als u doorhielp in moeilijke situaties, we danken u daarvoor. Heren, wij bidden u om dankbaarheid voor zoveel dagen die gij schonk in het heden der genade. We danken u het bijzonder voor uw woord van wet en van evangelie. Wij danken u voor uw wekelijkse zorg, voor uw dagelijkse zorg. We danken u, Heren, voor alles wat u ons hebt geschonken. Ook wat we misschien achterloos en gedachteloos in ontvangst hebben genomen en wat we niet hebben gewaardeerd en hebben gewogen als zegen van u. We danken u, Heren, dat we in vrijheid mochten leven, ook in het afgelopen seizoen. Dat u ons vorstenhuis nog gelaten hebt. Dat u ons land nog niet aan de krachten van de anarchie hebt overgegeven. Wij bidden u, Heren, voor vorstenhuis, vorstin, voor de regering in al haar geledingen. Heren, wilt u ze ook zelf regeren? En geven dat ook zij de weg in dankbaarheid naar u mogen vinden, opdat zij leven mogen voor uw aangezicht, regeren mogen onder uw bestel. Heren, gedenk gij ook de landbouwers, de ingewikkelde landbouwproblematiek die daar is. De kunde, de kennis vermeerderd op het landbouwgebied. Toch zijn er ook telkens weer van die signalen. Er was in de veehouderij de varkenspest. En heren, zo kan er ook in andere sectoren van de landbouw ineens van die wenken zijn. Waarin we onze afhankelijkheid zo diep voelen. Wij hebben alles niet in de hand. U bent het nog, die God, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. Heren, gedenk ons in ons rentmeesterschap, in uw schepping, die gij de mens in beheer hebt gegeven, om daar rentmeester over te zijn. Wij belijden u, Heren, dat wij ook schulden maken en grote schulden in uw schepping en in het milieu. Wij bidden u, Heren, wilt u gedenken de mensen die geen werk hebben, die niet kunnen werken, door een handicap of door ziekte uitgeschakeld. of door reorganisatie naar de zijlijn gemanoeuvreerd. Gedenk ook diegenen die zoveel werk hebben, dat de werkdruk als een zware last op hen drukt. Heere, wij bidden u, ontferm u zich over zoveel hongerigen op deze wereld. Gedenk de armen, gedenk degenen die lijden ten gevolge van rampen en van oorlogen. Heere, wilt u uw oog vestigen op zoveel leiders en strek uw helende handen naar hen uit, mild en zegenend en reddend. Heere, gedenk het bijzonder degene voor wie het danken zo moeilijk is. Heere, wilt u balsem geven op alle wonden die zo'n pijn doen en die zo schrijnen. O Heere, trouwe God, geef op deze dankdag ook iets van die vooroefeningen waarmee gij uw kinderen wil oefenen voor de eeuwige dankdag, om u eeuwig groot te maken. Heere, maar geef dat ook bij het ware danken iets van de hemel in het hart ervaren mag worden. Want degene die gij van deze aarde naar de hemel neemt, die hebben toch ook de hemel hier op aarde wel eens in het hart ervaren. Groot als het ook op deze dankdag mag zijn, Heere, dat het ons zo aan u verbindt, de gever van al het goede, zodat het ons uitdrijft naar hem, om wie gij deze wereld nog draagt, om wiens werk gij dat doet, uw Zoon, zodat harten gaan uitroepen tot God die leeft en die aan de ziel het leven geeft en die het leven ook onderhoudt. Opdat de roep mag zijn, Heere, bij alles wat u geschonken hebt, geef ons toch uw Zoon en geef ons toch zijn genade en zijn vrede, opdat we van daaruit ook met een volle en met een rijke dankzegging in u mogen eindigen deze dag, maar ook in ons leven. Heere, hoor gij ons gebed. Neem ons stamelen danken aan Heere Jezus Christus. Wilt u het overbidden? Want u, uw Vader en de Heilige Geest zijn veel meer waard te ontvangen dan deze weinige menselijke woorden. Wilt u ons dankgebed, Heere, overbidden en stellen tot een vol en een heerlijk wierook, waarin u, de drie enige God, verheerlijkt wordt, uit genade. Amen. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in Jeremia 2, daarvan het 31ste vers. En dan in het bijzonder deze woorden: ben ik Israël een woestijn geweest, of een land der uiterste donkerheid? Maar we zullen ook het hele vers lezen. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest, of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk: wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Jeremia 2 vers 31. Voordat we daar nader bij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 107. En dan krijgt u nu gelegenheid om een gepast dankoffer in gereedheid te brengen. Een dankoffer waarin u ook mag antwoorden op zoveel van de Heere ontvangen in de afgelopen tijd. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van het werk van de Heere hier in ons midden. Ook heel hartelijk bij u allen aanbevolen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 107, daarvan de versen 18, 19 en 22. Psalm 107, de versen... Ben ik Israël een woestijn geweest, of een land van uiterste donkerheid? Gemeente, dat is een dringende dankdagvraag die de Heere ons vanavond stelt op deze dankdag voor gewas en arbeid. Ben ik nu voor u of voor jou misschien een woestijn geweest? Of zo'n duister donker land? Dit ontroerende woord heeft de profeet Jeremia voor ons moeten opschrijven in het woord van God. Jeremia was afkomstig uit een priesterfamilie. De dienst des Heren was hem dus van huis uit niet onbekend. Wat meer is, het woord van God is met kracht en met gezag al in het jonge leven van deze Jeremia gedaald. En daarom spreekt hij in dit woord niet als mens onder de mensen, maar hij staat met dit woord, met deze godsvraag, als een man Gods die het woord van God uitspreekt. Het komt dan ook niet van onze kant, van de kant van mensen, wat hij zegt. Het komt helemaal niet in ons op wat hij spreekt. Zijn woord is niet zijn woord. Het woord dat Jeremia spreekt is het woord Gods. En dat woord dat komt van de andere kant naar ons toe. Het komt van hoger hand als ze de vraag stel. Ben ik voor u, ben ik voor jou een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Als Jeremia deze woorden uitspreekt, hoort hij de wereld van toen, maar ook de wereld van nu kraken in haar voegen. Het machtige wereldrijk van Assyrië staat op instorten. Jeremia ziet de breuken en de scheuren van zonde en oordeel in het volksleven van Juda. En hij kan dat niet oppervlakkig met een praatje glad strijken. Hij kan dat niet met een vrome spreuk handig voor genezen verklaren. Daarvoor zijn die wonden veel te diep en veel te ernstig. Jeremia heeft in dit hoofdstuk immers de klacht van de Heere over Israël moeten doorgeven in vers 13. Mijn volk heeft niet één, maar zeker twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten en zichzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Hier komt het woord van God zo zeer naar voren, gemeente, dat Jeremia er helemaal in verdwijnt. Mijn volk, dat is dan niet Jeremia's volk, want het is de stem van de Heer, het is de boodschap van het woord van God. God spreekt al zo zegt de Heere, Heer. En zo hebben we het woord van vanavond ook te ontvangen. U hoort als het ware in Jeremia's woorden het naderende onweer rommelen. En zo lezen we ook in vers 42. Al zou gij u wassen met salpeter en dan nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Het gaat niet om wat vuil aan de buitenkant, maar het volk is zo vuil van binnen, vuil van zonde en ongerechtigheid. Dat was je niet met zeep en met salpeter af. En zo twist de profeet met het volk over het zedelijk en geestelijk verval. Over de godsdienstige verwording die hand over hand is toegenomen in zijn dag. En wanneer Jeremia zo spreekt, is het net of dat de hemel betrekt. En of het rechtvaardige klachten en aanklachten regent. En soms lijkt dat wel een wolkbreuk. Maar meestal is het net een gestadige regen. En Jeremia staat daar middenin. Hij blijft niet veilig aan de kant om maar droog te blijven. Nee, hij staat daar één met zijn volk. En zijn hart is doorweekt. En zijn tranen zijn de getuigen ervan. Wee mij, roept Jeremia dan ook uit. De reden van Jeremia streelt en bekoort bepaald niet. Geen wonder dat velen een poging doen om de paraplu maar op te steken terwijl het zo regent. En ze roepen dwars tegen Jeremia in: vrede, vrede en geen gevaar. Nee, nat worden onder Jeremia's reden, dat is niet aangenaam. Maar het is wel heilzaam. Nu schuilen onder een veilig afdak, het is aanlokkelijk. Maar in wezen is het levensgevaarlijk. Jeremia spreekt het heilig en heilzaam woord des Heren ernstig uit. Hoor maar, als hij in de tekst spreekt: o geslacht, aanmerkt gij toch des Heren woord? Aanmerkt gij toch des Heren woord? Dat wil zeggen, ontvang dit woord niet als een woord van mij, als een mensenwoord, maar als een boodschap van de hoge God. Zoals de Heere zijn volk bad door de mond van Paulus, zo klaagt de Heere hier door de mond van Jeremia. En dat is even wonderlijk. De Heere heeft blijkbaar leed over zijn volk. Zij doen hem met hun handelwijze en met hun goddeloosheden kennelijk verdriet. Dat zullen wij trouwens niet te menselijk hebben op te vatten. Het leed van God en het verdriet van God. Maar wat we er zeker in op mogen merken is dat de Heere moeite doet om hen naar zich toe te trekken. En dat hij vanuit zijn hart harten van mensen benadert met zijn heilig woord. Als die zegt: o geslacht, aanmerk gij toch des Heere woord. En als we goed luisteren, dan hoort u het hart kloppen van de Heer in dit indringende en ontroerende woord van de tekst van vanavond. Dat is een woord waar jou en uw hart onder zou moeten breken. Ja, wat zou dat jongens en meisjes, wat zou dat gemeente een geweldige dankdagzegen zijn vanavond. Als ons hart echt onder dit woord van God brak. O geslacht, begint Jeremia te zeggen in de tekst. O geslacht. En met deze woorden richt de Heere zich tot Jeremia's tijdgenoot. Maar tegelijk ook tot ons. En als we goed luisteren, horen we de Heere roepen. Waarom? Hij roept omdat we zo slapen. Hij doet dat met kracht, omdat onze slaap zo diep is. Het dringt zo slecht door. Het hart is zo gebarricadeerd. En er is ook zo'n afweer om eraan te geloven, om erin te geloven. En nu heeft de Heere gewaarschuwd door zijn knecht. Door ernstige gebeurtenissen gingen roepstemmen uit. En hij heeft getuchtigd. En dat kwam hard aan en dat was pijnlijk. Maar de tucht is niet aangenomen. In het vorige vers staat het: tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Maar zij hebben de tucht niet aangenomen. Tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Zo ernstig was het. Dat de Heer hun kinderen pijn heeft gedaan. Opdat ze zouden voelen en wakker zouden worden en zouden opmerken. Maar ze hebben de tucht niet aangenomen. Dat strenge, dat ernstige, dat pijnlijke. Dat is afgestuurd op de hardheid van de harten. En wat is er gebeurd? Je zou het bijna niet kunnen geloven. De Heere zegt het wat er gebeurd is. Uw zwaard heeft de profeten toen verteerd. Ja, dat doet de Heere niet maar zo. Zijn kinderen slaan. Welke echte vader zou daar plezier in kunnen hebben? De kinderen pijn te doen. De Heer heeft Israël pijn moeten doen. Maar nu het dubbel trieste, het dubbel droevige. Het heeft niets uitgewerkt. En de Heer zegt dan ook, tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen. En op de allerradicaalste manier, gemeente, hebben ze de profeten het zwijgen opgelegd. Namelijk door profetenmoord. Als verscheurende leeuwen hebben ze zich op Gods knechten in Israël gestart. En wat gaat de Heer nu doen? Nu zeg je, ja, maar nu is het helemaal menens. De knechten gedood. En de Heer heeft zo geroepen. En zo geïnvesteerd in zijn volk dat hij zoveel knechten gestuurd heeft. Ja, nu gaat er een ander middel komen. Juist, zegt u, dat verwacht ik. En dat zal raak zijn. Het is ook raak. Maar er komt een ander middel dan we zouden vermoeden en zouden denken. De Heere gaat verder werken aan de inkeer en aan de bekering van Israël. En dan is het ook de goede tierenheid van de Heere, waarmee de Heere ons tot bekering wil leiden. De Heere laat dit geslacht dus nog niet los. Hij doet het nog niet weg. Met één wenk van zijn vinger, met één zuchtje van zijn ademhaling zouden ze allemaal weggestormd zijn. Maar de Heere doet het niet. Het is eigenlijk zeer verbazend dat de Heere dit gaat zeggen, wat er in de tekst vanavond nu komt. Dat hij gaat vragen, en dat is een dieporende vraag, ben ik Israël dan een woestijn geweest? Nadat hij streng is opgetreden en kinderen pijn heeft moeten doen. Komt u nu met deze hartroerende vraag. Ben ik dan Israël een land van uiterste duisternis geweest? Van uiterste donkerheid? De Heere wil daarmee zeggen, hebt u het dan echt zo slecht bij me gehad? Was de Heere dan zo'n kwade, zo'n troosteloze, zo'n nare woestijn? Hebben ze zich daarom van hem afgekeerd? Omdat het gewoon niet uit te houden is in de buurt van de Heere. Want dat hebben ze gedaan. Ze hebben de Heere de rug toegekeerd. En de Heere dringt aan op bekering. Wend u naar mij toe. Dat is de boodschap in dit hoofdstuk. Maar waarom hebben ze de Heere de rug toegekeerd? Zodat ze de Heere de nek laten zien. Zoals dat opgemerkt wordt door Jeremia. Was het dan bij de Heere zo donker? Dat je gewoon verdwalen moest in die duisternis bij de Heer. In deze vragen laat God zijn goedertierenheid stralen, gemeente. Als wil hij met de stralen van deze milde en warme lichtende zon de slapers wakker kussen. En nu roept de Heer, doe de ogen nu toch eens open. Ontwaakt. Nog laat de Heere dit geslacht niet los. Hij gaat een laatste middel toepassen om het te lokken en om het te trekken. En daar maakt dit geslacht, en daar zijn u en jij en ik ook bij ingesloten, het absoluut niet naar. Dit geslacht weigert namelijk met een verbijsterende hardnekkigheid. Het is wat, gemeente, als er van ons gezegd moet worden dat we overal naartoe te krijgen zijn, behalve naar de Heer. Dat we naar de Heere niet willen komen. Wij. O geslacht, klinkt er dan in het woord. En dan zegt de Heere uw God, de God van het verbond. Want in dezelfde tekst spreekt deze God van mijn volk. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren. Wij zullen niet meer tot u komen. Wij zijn heren. Dat wil zeggen, ze voelen zich zelfstandig. Ze voelen zich heren. Mensen die niet meer hoeven te dienen. Maar mensen die gediend moeten worden. Daarom zeggen ze, wij zijn heren. Ze hebben het zachte juk van de heren toch als knellend en lastig ervaren en van zich geworpen. En dan is er ook geen zweem meer van onderworpenheid en van gehoorzaamheid aan de heren en aan zijn gebod. En dat zijn toch de kenmerken van de bekering. In het tekstverband laat de Heere nog meer horen. En dat ligt op dezelfde lijn. Vergeet, zegt de Heere, een jonkvrouw die bruid is. Haar versiersel en haar binselen. U zegt, wat is er aan de hand? Wat bedoelt de Heere? Nou, eenvoudig, de bruid kleedt zich toch in de eerste plaats op haar trouwdag voor haar bruidegom aan. En daar maakt ze zich mooi voor. Nou, als het nu menens is tussen bruid en bruidegom, zal dan op de trouwdag de bruid kunnen vergeten om haar bruidsjapon aan te doen. En dat ze in de gewone werkplunje blijft lopen. Dat is toch ongekend, dat komt toch niet voor. Zal ze haar versierselen vergeten? Nee toch, ze trekt haar prachtigste japon aan. Daar heeft ze voor gespaard, heeft ze de best voor gedaan. En de binselen, daaronder is ook de bruidsgordel begrepen. En het was gewoonte dat die bruidsgordel geschonken werd door de bruidegom. Dat was dus een liefdegeschenk. Een beetje te vergelijken met de ring die de verloofde aan de andere verloofde geeft. Nou, die vergeet je toch niet? Zo'n bruidsgordel in liefde, als bewijs ook van de liefde, door de bruidegom ontvangen, die zal de bruid toch zeker aandoen. Die ligt natuurlijk al lang klaar om die absoluut niet te vergeten. En de Heere klaagt, hoe loopt mijn bruid erbij? Dat moest zijn volk zijn, zijn bruid. Hoe loopt zijn bruid erbij? En waar loopt ze naartoe? En moet de Heere dat op deze dankdag ook van ons zeggen? Dat hij zegt, in liefde en met zorg heb ik u wel gedaan in de afgelopen maanden, ja eigenlijk al die jaren al. En dat de Heere vanavond dan kijkt naar het antwoord van de liefde. En dat we dan hem voorleggen en laten zien wat we van hem ontvingen. Zoals de bruidsgordel draagt die ze van de bruidegom krijgt. En de Heer heeft ons toch op een geweldige wijze zijn goedheid en zijn liefde en zijn trouw bewezen in allerlei vorm, gemeente. En dan komt de Heer in ons midden vanavond en hij wijst op de betrekkingen die er tussen hem en tussen ons zijn. En hij spreekt ons daarop aan. En hij brengt ons in herinnering aan wat hij van biddag tot dankdag ons geschonken heeft. En hij brengt ons ook in herinnering het teken en het zegel van de heilige doop aan ons voorhoofd betekent. En we ontvingen zoveel tekenen en zoveel bewijzen van zijn goedwillendheid ten aanzien van ons. En daarom is het zo vreemd dat dit geslacht met de Heere gebroken heeft. Er is zelfs gezegd, wij zullen niet meer tot u komen, zoals er staat in de tekst vers 31. Wij zullen niet meer tot u komen. Gemeente, de band is dus niet achterloos en gedachteloos verbroken, maar met moedwil en met opzet, willens en wetens heeft het volk gebroken. Wij gaan onze eigen weg, is er gezegd. Wij zullen niet meer tot u komen. We wisten ons los te maken van de Heere in het paradijs. En in zoveel zonde kwam dit eruit. Wij wandelen naar het goeddunken van ons eigen hart. En we gaan steeds verder. Ik ga en ik sta waar ik zelf wil. En ik ben vrij. En we houden het vol tegen beter weten in. Want we willen eigen Heer zijn. Wij zijn Heren, hoor de Heren dit geslacht zeggen. En hij ziet dat ook vaak uitgeschreven staan op onze levenswijze, op onze handel en op onze wandel. Wij zijn heren. Maar dat is toch niet vol te houden? En wat is dat vreemd? Weggaan is erg, maar niet terugkeren, dat is veel en veel erger. Velen hebben voor dit wegblijven een verklaring. Maar de Heere zegt er dit van: een os kent zijn bezitter nog. En een ezel staat bij de krib van zijn Heer, en dan weet hij, daar ga ik staan. En dan komt mijn meester hier ook. Maar mijn volk heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. En de Heere stelt in de profetie van Jeremia op een zeker moment zelfs de trekvogels ten voorbeeld. Een ooievaar kent zijn gezette tijd. En een tortelduif en een kraan en een zwaluw nemen de tijd van hun aankomst waar. Maar mijn volk kent het recht des Heren niet. De Heere moet zeggen: mijn volk zegt, wij zijn Heren. Wij zullen niet meer tot u komen. Wij maken het zelf wel uit. En dan is het zo'n ontzettend wonder, gemeente, dat de Heere dan ook in de tekst waar hij dit aan de orde stelt, blijft zeggen: mijn volk, mijn volk. Tot u komen, staat er. Wij zullen niet meer tot u komen, tot u komen. Dat is voor de Heere naderen. Dat is je voor de Heere vernederen. Dat is voortaan door Gods hand je laten leiden. Ja, en dat is het hem. Dat weigeren we. Dat is die vervloekte hoogmoed weer. Die ijdele waan van trotse zielen. Wij zijn heren. En inmiddels lopen we als slaven de wereld achterna. Geketend aan de zonde en aan de Satan. En toch blijven we het zeggen. Wij zijn heren. En Satan laat ons in die waan, dan zijn we tenminste stil voor hem. Maar wie heeft zich tegen de Heere verhard en vrede gehad? Is dat nou echt zo bijzonder om Heer te zijn? Wat een dwaasheid is er toch eigenlijk? Deze onbekeerlijkheid is niet heel gewoon, omdat het zo vaak voorkomt. Deze onbekeerlijkheid is heel erg vreemd. Want het is zo vreselijk om niet tot de Heere terug te keren. En tegelijk kunnen we de vraag stellen: is het dan bij de Heere niet uit te houden? Men zou dat haast denken uit zo'n houding. En dan komt de Heere daardoorheen met die hartverbrekende vraag: o mijn volk, wat heb ik tegen u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. De Heere gaat als het ware plaatsnemen in het bankje van de aangeklaagde. Kunt u het verdragen? Kunt u het aanzien? En hij vraagt daar vandaan: was ik nou zo liefdeloos tegen u? Was ik nou zo liefdeloos tegenover jou? Zeg, is het zo vreselijk in mijn huis dat u daar maar zo af en toe komt? Is het niet uit te houden bij me dat u zo vaak overslaat? Of als u er bent, eigenlijk niet aanwezig bent? En de Heere vraagt door: als ik nou naar u en als ik nou naar jou wil kijken, weet u wat ik dan zie? Dan zie ik uw nek in plaats van uw gezicht. Dan zie ik u altijd op de rug. Was ik u dan een woestijn of een land van uiterste donkerheid? Gemeente, deze klacht van de Heere mag ons wel diep raken. Vooral omdat de smart van ons gedrag erin doortrilt. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Een woestijn, let wel, de Heere, een woestijn voor Israël? Israël was destijds maar wat blij eindelijk van die woestijn af te zijn. Dankzij die wolkkolom des daags en die vuurkolom des nachts. En het manna in de woestijn en water uit de rots. Kortom, dankzij de Heer zijn ze uit die woestijn verlost. Uit die woeste en huilende wildernis. Dat oord waar niets te vinden was. Vol gevaren en ontberingen. Dankzij de Heer mochten ze het eindelijk achter zich laten. Dan was het honger, dan was het dorst, dan was het weer wat anders. In een woestijn is toch ook eigenlijk niet te leven. Wel, zegt de Heer, was ik dat voor u? En dat vraagt de Heer op deze dankdag. Was ik een woestijn voor u in het afgelopen seizoen? Gemeente, de woestijn vermijden we. Ja, als we er naartoe gaan, dan doen we het met een bus met airconditioning. En we nemen mondvoorraad mee en we houden de zaak op temperatuur. Ja, dan willen we wel een dagje de woestijn. Nou ja, dat beeld mogen we ook doortrekken. Zo af en toe is een keertje. Zo'n enkel keertje is echt die woestijn ontmoeten. Maar dan verder niet. Is de Heere zo'n woestijn? En je zegt met alle voorzorgsmaatregelen. En als ik dat allemaal. Dan is het een keer een dag te dragen. Is dat de Heere voor ons geweest? Dat oord waarvan je zegt. Ik heb het één keer gezien hoor. En dan nooit meer. En als het nog weer eens een keer moet. Niet te lang. En niet te veel. De Heere vraagt. Ben ik dat voor u geweest? Zo'n woestijn. Wat is de Heere hier bewogen, gemeente? Wat komt dat recht uit zijn hart? En wat komt het recht naar jou en naar mijn en naar uw hart? En u merkt, de Heere gaat hier inderdaad in zijn liefde en in zijn zorg. En in het verbond wat hij met dit volk heeft tot het uiterste. Hij vraagt of Israël dan maar een klaagschrift bij hem wil indienen. En dat gebeurt wel eens dat een vrouw bij haar man is weggelopen en dat er dan achteraf gezegd wordt, niks geen wonder. Dat mens had ook geen leven bij die man. Onbekeerd voortleven. Dat is eigenlijk gelijk aan nog steeds bij de Heere weglopen. En dan vraagt de Heere vanavond, waarom ben ik Israël dan een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Heeft het jou dan bij mij aan zoveel ontbroken? Dat de dank vandaag zo schriel en zo mager is. En zo kil en zo onbewogen op deze dankdag. Hoe zat u die 103e psalm te zingen? Vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Oh ja, het is dankdag. En de gemeente zong al verder en was al verder. En daar ging dat voorbij. Is dat de dank voor de Heere vandaag? Waarom kwam het nou nog niet zo ruim en royaal eruit? Wat zal ik, Heere, met uw gunsten overlaan? U die trouwe Heere, voor al uw genave geld. Waarom kwam dit er nog niet uit, Heere? Wat bent u goed? Wat schenkt uw mensenmin al milde zegen? Dat moest het toch minstens zijn, gemeente. En nog veel en veel meer is de Heere waard. Dat allemaal dan niet kwam. Hebt u dan te klagen over mij, vraagt de Heere. Zeg me dan uw klacht. Zijn er bij mij dan geen stromen van levend water? Is het dan bij de Heere echt honger lijden en armoe lijden? Ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land van uiterste donkerheid? Kunt u het uithouden, gemeente? Of wordt de liefde zo heftig dat u zegt, Heere, hou op. U bent zo'n goed, u bent zo'n best God. U bent de allerbeste. Dat wil de Heere tevoorschijn roepen. Door die ontroerende vraag over die woestijn en dat land van buitenste duisternis. Ja, als de Heer een woestijn geweest was, of een land van uiterste donkerheid, dan zou de ontrouw van Israël en van ons enigszins begrijpelijk zijn. Maar de Heere is absoluut geen woestijn. En hij is absoluut geen land van donkerheid, waar je geen hand voor de ogen kunt zien. Hij leidt juist uit de duister tot zijn wonderbaar licht. Met de Heere hoef je niet angstig op te tast door het griezelige donker. Hij is juist de leidsman tot levende wateren. En zijn woord is een lamp voor de voet. En zijn vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. En dat maakt een mens zo ongekend gelukkig als dat aangezicht gaat oplichten voor je. Door hem kwam Israël uit uw grote en vreselijke woestijn. In een land vloeiende van melk en honing. Bovenal, de Heere gaf in dat land de dienst der verzoening. En door de jaren heen was er de milde regen van de blijken van Gods genade, van Gods liefde en van Gods trouw. Van zijn goedheid, van zijn geduld. O, wat heeft het wat dat betreft geregend in Israël? Een milde regen. En dan toch bij hem weglopen. En dan toch zo kil en koud antwoorden op zijn zegeningen. En het nog volhouden ook met de gedachte dat we zonder de Heeren het beter hebben. Wij zijn Heeren en zullen niet meer tot u wederkeren. Fout. Buiten hem en buiten zijn Christus. Dan komen we juist in de woestijn. Ja, dan komen we juist in de buitenste duisternis. Buiten de Heer. Wat hier duidelijk is, gemeente, dat is dat de Heere zich verwondert over het ongeloof. Nu zo'n kille reactie van ons mensen. Dat is weer zo'n redeneerreactie. Ja, maar de Heere weet natuurlijk alles van tevoren. Dus de Heere weet ook best waar zijn woord met ongeloof ontvangen wordt. Dat weet hij al lang van tevoren. Dus de Heere kan zich niet verbazen. O, doet die opmerking weg. En legt die op een stapeltje waar u nooit meer naar kijkt. Echt niet. De Heere verwondert zich over het ongeloof van mensen, staat er in het woord. Zo hier in Jeremia 2, als ook in Markus 6, waar staat dat hij zich verwonderde over het ongeloof van zijn vaderstad Nazareth. Daarom laat u vermurwen door dit aangrijpende woord van God. Zijn wij het gewoon gaan vinden dat verbondskinderen hun eigen weg gaan? Inderdaad, vandaag gebeurt dat massaal. Mensen met het teken van de doop, de tekenen van Gods liefde en van Gods trouw aan hun voorhoofd, gaan massaal hun eigen weg. Zijn we dat gewoon gaan vinden? De Heere neemt dat nog steeds hoog op. En laat ons weten vandaag dat u zoveel goedheid, genade en trouw beantwoordt met zoveel kwaad en met zoveel eigenzinnigheid en met zoveel ontrouw. Dat is zo tegenstrijdig met en dat is zo grievend voor zoveel betoonde goddelijke liefde. De Heere is zo goed geweest, zo onuitsprekelijk goed. Maar Israël heeft dat goed met enkel kwaad vergolden. En wij, heeft het ons in het afgelopen seizoen aan iets ontbroken? Heeft de Heere ons tekort gedaan? Het leven mag dan wel eens een woestijn lijken. En er zijn meerdere in ons midden die ervan weten dat het leven wel eens een woestijn kan zijn. Vol moeite en verdriet. Maar nu even heel precies. Was de Heere nu ook een woestijn? Of is hij nog steeds die God die leidt door de woestijn? Daar hebben we het gemeend. De Heere leidt soms wel in de woestijn. Maar de Heere is zelf geen woestijn. En dat is de vraag. Ben ik Israël dan een woestijn geweest? of een land van buitenste donkerheid. Nee, de Heer is geen woestijn. Hij gaf zijn levendmakend woord en in de bediening der verzoening werd het bloed van Christus over ons gesprenkeld. Iedere keer als het evangelie werd bediend. En hij gaf zijn heilige geest die doden levend maakt en het hardste hart weet te verbreken. Was de Heer een droge, hete woestijn? Nee, niemand behoefde van de dorst om te komen. Die dorst had, mocht komen. En nemen van het water des levens om niet. Wat had de Heer nu nog meer moeten doen om u tot bekering te brengen? Zijn zoon is de vreselijkste woestijn ingegaan. Hij is ingetrokken het land van de meest donkere duisternis, waarin hij van God verlaten werd. En in die woestijn, in die donkerheid, opende hij de deur van het paradijs. Wie durfde dan nog aan om te stellen dat de Heere toch hier en daar er wel wat meer aan had mogen doen bij ons? Leefden we wat dit betreft in een woestijn? Nee, hoe moeilijk uw weg ook was, hoe pijnlijk en zwaar uw kruis ook, we wonen niet in een woestijn. Maar we wonen hier op vlakheid te midden van het vruchtbare akkerland. Te midden van de rijk beklede akkers leefden we in het afgelopen seizoen. En we hoefden geen honger te lijden zoals vele anderen op de wereld. We kregen kleding en woning. En de Heer heeft de inspanningen bij het werk willen zegenen. Al ging alles misschien niet zo we dachten. Er waren inkomsten, ook als er geen regelmatig werk was. Hij gaf gezondheid. En wanneer die ontbrak, waren er nog zoveel middelen die onder zijn zegen het lijden draaglijker maakten. Hij gaf de regen en hij gaf de zon. En zo is er weer het nodige gegroeid en geoogst voor mens en beest. Wat groot als daar de zegeningen van huwelijk en van gezin bij zijn gekomen. Was de Heere voor ons een woestijn? Nee, hij is een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En hij is zo goed, zo mild, dat ons hart er wel van smelten mag. En bij de doop heeft de Heere zich al garant gesteld ons van alle goed te willen verzorgen en alle kwaad te weren, of ten onze beste te keren. Daar staat zijn verbondsnaam borg voor. Er is bij hem alles om getroost te leven en om ook eens zalig te sterven. Bij hem alleen. Nee, de Heer is het tegendeel van een woestijn. Maar gemeente, als wij door deze goede tierenheden van God niet ontwaken, als wij door deze goede tierenheden van de Heer niet komen tot de toewending naar God, tot bekering dus, als we er geen andere mensen door worden, dan heeft de erkenning van Gods goedheid op deze dankdag maar zeer betrekkelijke waarde. Want dan hebben we het eigenlijke doel van Gods goedheid en zorg in het afgelopen seizoen nog niet gezien. Want hij wil dat we met alle zegeningen in hem zullen eindigen. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Zo'n achterland, zo ver weg, zo naar dat iedereen zo'n land mijt, zo akelig donker dat men daar alleen maar verdwalen en omkomen kan. Was de Heere zo'n land? Gemeente, dat woord wil ons hart breken, ons in de schuld brengen voor de Heere. Zeker als de Heere ook geen vreemde meer voor ons is en als wij wegdwaalden van hem terwijl we betere tijden hebben gekend. Juist degene die Gods liefde hebben leren kennen en die vanavond moeten zeggen: ik moet me bij al die vragen van Jeremia 2 wel zo vreselijk schamen op deze dankdag. Ze worden opgeroepen om te beantwoorden: is de Heere nu een woestijn geweest en enkel duisternis? Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Bijvoorbeeld die rijke avondmaalsviering. En die moeilijke tijd in uw leven waarin toch zoveel troost kwam dat u alleen daarom het achteraf gezien toch niet had willen missen. Of die kerkdienst die u nooit meer vergeet, omdat er toen zicht kwam op het lam dat uw zonde wegdraagt. De Heer heeft u misschien wel eens pijnlijk kort gehouden. Maar heeft hij u te kort gedaan? En is hij u een woestijn geweest? Nee toch, het tegendeel. Want hij is er die ook vandaag de droge en hete woestijn, ja de wildernis van ons hart, kan en wil maken tot een gewaterde hof door de liefde en de ontferming die uit Christus stroomt. Maar als de Heer dan geen woestijn is geweest, dan staat de weggelopen bruid dit te doen. Terug te keren met de erkenning van de goedheid van de bruidegom. En dan is vandaag terugkeren beter dan morgen. Het slot van de tekst zegt, wij zullen niet meer tot u komen. Maar dat slot dat wordt dan, Heere, ik zal toch tot u wederkeren. Ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden, uw bruid genaamd te worden. Noemt de verloren zoon de vader dan een woestijn? Nee. De verloren zoon eert hem dan met de vadernaam. Niet omdat die zoon zo goed en zo'n braaf kind was, want dat was hij helemaal niet. Maar omdat die vader zo'n uitnemende en innemende vader is. En om het beeld van het tekstverband te gebruiken, dan wordt het huwelijk toch gered. Niet omdat de bruid zo van goede willen is, maar het huwelijk wordt gered vanwege de volhardende trouw en liefde van de bruidegom. Jeremia heeft naast hoofdstuk 2 ook hoofdstuk 31 moeten opschrijven. En daar schrijft hij, mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden. Het volk dat de Heere, dat aan de Heere genoeg heeft, wordt in Jeremia 31 Gods eigen volk genoemd. Het volk dat aan de Heere genoeg heeft. Dat is nou het totaal andere van de Heere beschouwen als een woestijn. En de Heere als een woestijn behandelen. Verzadigd zijn van het goed van de Heer. Dat betekent aan de Heere genoeg hebben. En dan toch ook niet van hem genoeg kunnen krijgen. Mijn volk zal met mijn goed verzadigd zijn. En het goed van de Heere, dat is zo onvermengd. Het is zo zuiver goed. Het is mildheid zonder beperking. Het is barmhartigheid zonder verwijt. Het is klare liefde in zuivere trouw en in oneindige zorg. Maar als het goed van de Heere nou niet verzadigt, wat dan wel? Maar als het goed van de Heere nu wel verzadigt, waarom dan zo mopperen? Waarom dan zo ontevreden? Waarom dan wel eens zo zuur tegen een ander? En waarom dan zo gauw op de teentjes getrapt soms? Als het goed van de Heere verzadigt, waarom dan murmureren als zaten we nog in de woestijn? En dan is het mopper over dit en dan is het mopper over dat. Als de Heere ons nu geen woestijn is, maar een paradijs. En als we met zijn goed verzadigd worden, maar dan zullen anderen het gaan merken. Man, vrouw, kinderen, buren, collega's, medegemeenteleden, die gaan het dan zeggen. Wat een God moet dat zijn, die man, die jongen, dat meisje, die vrouw dient. Wat een God moet dat zijn. Dat is tot eer van de Heer. De Heer is geen woestijn en geen land van buitenste duisternis, maar wat dan wel? Ja, gemeente, die vraag krijgt u als huiswerk mee op deze dankdagavond. Als de Heer nou geen woestijn is, wat is Hij dan voor u en wat is Hij dan voor jou wel? Want bij Hem is de levensbron. En David zegt, de Heer is mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. En de dichter van Psalm 18 zingt, o God, u bent mijn sterkte en mijn steenrots en mijn burcht en mijn helper en mijn Heere en mijn God en mijn zaligheid en mijn eer. En gemeente, dan zijn we er nog lang niet. Want Hij is ook de herder, de redder, de schuilplaats, het schild, de vrede, de wijnstok, het leven, ja, het paradijs, ja, de lofzang tot in eeuwigheid, die de eeuwigheid vult in een eindeloze dankdag. Amen. De Heer is groot en heerlijk, God en koning, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Zingen we dat met de woorden van Psalm 95, daarvan het tweede vers. Psalm 95, vers 2. Laat ons bidden en danken. Heerlijke, trouwe, genadige, ontfermende God in de hemel. Doe ons op al uw zorgen met de verwondering van de liefde antwoorden. Uit een hart waarin het achterhouden wordt neergedrukt, maar waarin de lofzang heerlijk en rijk voor u wordt geboren, omdat u het zo waard bent de lofzang te ontvangen met stil ontzag. Heere, laat deze dankdag ons aan u mogen verbinden met onbreekbare banden. Heere, vanuit uw hart hebt u naar ons hart willen spreken. En Heere, geef dat we overweldigd door uw liefde, terwijl we zoveel redenen geven dat u ons zo pijn zou doen, maar dat u ons met zulke liefde vragen oproept tot ware dankbaarheid. Heere, wat een goedheid dat u zo naar ons toekomt en niet zoals wij het ook verdienen, dat u ons wegdoet, omdat onze boom zo weinig vrucht draagt. Trouwe Heere, neem weg wat zondig was. Hier ook op deze dankdag en in deze dankdienst. hebben u alleen maar weer tekort kunnen doen. O Heere, geef daarbij het heimwee om eens zonder inhouden u eeuwig te mogen grootmaken. Maar vergeef gij ook genadig al onze dankschuld. En Heere, dat deze dankdag dan ook onze levenshouding mag bepalen ten opzichte van u, maar ook staande in deze werkelijkheid, te midden van een werkkring, te midden van de wereld in deze tijd. Gij weet alle dingen. O Heere, dat we niet zullen leven als leven we met een God die een woestijn is of een land van uiterste duisternis. Maar dat we mogen leven en dat dat ook door uw geest mag uitstralen van een levensbron die bij u te vinden is. Heere, hoor ons gebed en neem onze dankzegging aan. In Jezus' naam, amen. De slotzang is uit de 68ste psalm, daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, het 10e vers. Nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.